Dit is een podcast van De Telegraaf. De Stembus.
Het is 5 maart en tot en met 17 maart zijn we er op werkdagen met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Robert Ophorst en vandaag spreek ik met parlementair verslaggever Niels Richter over de mogelijke verlenging van de coronamaatregelen. Dit weekend wordt erover in het Catshuis overlegd, waarna er maandag weer een persconferentie is van demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge. Aan de lijn is parlementair verslaggever Niels Richter. Niels, goeiedag.
Goeiedag.
Ja, er staat wederom een corona-overleg op het Catshuis op de planning dit weekend. Wat verwacht jij ervan?
Ja, niet zoveel eigenlijk. Tenminste, voor wie had gehoopt dat er toch wat versoepelingen aan zouden komen. Er is natuurlijk de afgelopen tijd veel gegaan over de terrassen. Nou, die discussie zal wel een beetje luwen. Wat weer wat slechter weer wordt. Maandag is er een persconferentie. Dan is het eigenlijk nog te vroeg voor het kabinet om de effecten te kunnen zien van de versoepelingen die ze vorige keer mondjesmaat hebben doorgevoerd. Hè. Dus meer ruimte voor het middelbaar onderwijs en het winkelen op afspraak.
Mm-hmm. Ja, kappers open.
Dat is heel, heel spannend om te doen. En we moeten zien hoe dat uitpakt. Nou ja, dat kunnen ze nog niet zien. Moeten wel een besluit nemen over de maatregelen. Hè? Wat doen we na 15 maart?
Ja, want je zegt het al. We hebben nu een halve week die paar kleine versoepelingen. Dat is eigenlijk nog te kort voor een meetbaar effect. Eerder zei demissionair minister De Jonge over die eventuele versoepelingen. We moeten zeker weten dat het verantwoord kan. Is de conclusie dus versoepelen kan of niet?
Als je bedenkt dat je het nog niet kunt zeggen, dan zou het gek zijn om het los te laten vanuit dat perspectief. Hè? Mm-hmm. En dat is toch een beetje zuur. Dat betekent dat die avondklok en die bezoekregelingen, ze hebben één per dag, gesloten winkels, nou ja, de horeca, daar hoeven we het helemaal nog niet over te hebben, dat voorlopig nog gewoon blijft en dat we er ook nog niet uit kunnen gaan dat we een vliegreis voor de paasvakantie kunnen boeken. Want ook het negatief reisadvies dat tot de half maart doorloopt, dat wordt ook verlengd.
Ja. Wordt er nou nog rekening gehouden met 17 maart met het verlengen van die avondklok?
Daar is wel wat over gezegd. Hè. Dus degene die van een stembureau afkomt, die is gevrijwaard van die avondklok. Maar als je bedoelt, wordt er politiek rekening gehouden met de verkiezingen? Hè, dat het kabinet nog snel even wat coulant is om goed voor de dag te komen. Ja, dat lijkt niet aan de hand. Mm-hmm. Hugo de Jonge, de coronaminister, die had zich eigenlijk wel schrap gezet voor de invloed van de verkiezingen op het coronabeleid. Maar tot nu toe valt dat nog wel mee.
Mm-hmm. Toch zien we wel dat bijvoorbeeld Sigrid Kaag zich wat vinniger begint uit te laten over het coronabeleid.
Dat is wel zo, maar het zijn toch maar marginale stapjes. Hè? Ik bedoel, ze heeft dan inderdaad als eerste gepleit vanuit het kabinet voor een prikpaspoort. Hè? Dat je, als je gevaccineerd bent, dat je meer vrijheden krijgt. Ze heeft het ook over ander leiderschap en dat je meer moet nadenken over de tijd daarna. Maar het zijn niet echt wezenlijke aanval op het coronabeleid. En dat maakt het ook zo moeilijk. Zelfs in de oppositie, daar wordt niet getwijfeld aan de noodzaak van alle maatregelen. Hè? Ook een tegen een oppositiepartij als de SP doet dat niet. En ook Geert Wilders, dat is natuurlijk een van de grootste critici van het kabinet. En die als eerste zal zeggen dat het kabinet er met pet naar gooit. En ook, hij was natuurlijk ook heel kritisch. En het kabinet is niet is te slom met vaccineren geweest. Hij vindt dat ook de terrassen open kunnen. Maar zelfs hij betwijfelt niet de noodzaak van de maatregelen. Er is eigenlijk maar één partij die helemaal de handen vrij heeft. En het coronabeleid zelf aanvalt. En dat is Forum voor Democratie. Mm-hmm. En die zie je ook overal opduiken. En campagne voeren tegen de lockdown. Die ook het nut van vaccineren betwijfelt. Ja, dat is eigenlijk de enige partij die zich een beetje uitspringt wat dat betreft.
Ja, want als je een beetje verschil wil maken in dit verkiezingsgewoel, dan moet je je inderdaad afzetten tegen het coronabeleid, zo lijkt het. Maar zou het niet tactischer zijn voor meer partijen om wat meer tegengas te geven dan?
Ja, het is lastig. Aan de ene kant strategisch gezien, want als je dat doet, beleid wordt toch nog grotendeels gedragen door de mensen. Ja, iedereen ziet, ja, overal in de wereld nemen ze dit soort maatregelen, dus het zal wel nodig zijn. Ja, niemand wil ook het risico lopen dat je ergens voor pleit, waardoor je daarna weer wordt ingehaald.
Het gaat om mensenlevens, dus het is
ook gewoon niet zoveel ruimte voor.
Mm-hmm, ja. Maar betekent het dat ze inderdaad dan dit weekend tijdens dat Catshuisoverleg niet zozeer naar de cijfers in de peilingen kijken, maar echt naar de cijfers op het corona-dashboard?
Natuurlijk wordt daarnaar gekeken. Je bedoelt het dashboard zo van...
In principe moet je bij de overweging of je maatregelen verlengt of versoepelt echt alleen maar kijken naar de volksgezondheid en of het kan en verantwoord is. Maar het is natuurlijk verkiezingstijd. De campagnes zijn op stoom. En ik kan me voorstellen dat er ook met een schuin oog wordt gekeken naar de peilingen.
Ja, dat niet zozeer. Dat verwacht ik eigenlijk niet. Of tot nu toe is dat uitgebleven. Waar ze wel heel erg naar kijken is natuurlijk onrust in de samenleving. Hè? Ik bedoel, de samenleving is toch behoorlijk klaar met alle coronamaatregelen. En de roep om versoepelingen wordt steeds sterker. We hebben de terrassendiscussie gehad. Het hoger onderwijs al op de duur ook wel open moet. En ik verwacht dat als er een versoepeling aankomt, dat het hoger onderwijs als eerste aan de beurt is. Maar het kabinet, als ze niks doen en gewoon deze maatregelen, de lockdown vanaf 15 maart gewoon eigenlijk verlengen, zullen ze toch een verhaal moeten hebben over de druk uit de samenleving. Hè? Het wordt toch wel mooier weer. Worden we onbezorgder, gaan naar buiten. De kappers gaan open, dan krijgen andere sectoren toch het idee waarom wij niet. Nou, die hele discussie, die maatschappelijke druk, daar zal het kabinet toch wel een verhaal bij moeten hebben.
Ja, ja. Nou, jij gaat dit weekend posten, hè, bij het Catshuis.
Ik zal naderhand altijd wel even mijn licht opsteken bij de betrokkenen wat daar is besproken. Dus dat lezen we dan ongetwijfeld weer op de website en in de krant.
Zo is het. Dankjewel, Niels. Straks hoort u wat er verder op het programma staat voor vandaag, maar eerst een overzicht van het laatste campagnenieuws. Opvallen, dat is het toverwoord in verkiezingstijd. D66-kandidaat Wibren Bakker uit het Overijsselse Diepeveen probeert dat zo op zijn eigen wijze. In 7 dagen tijd fietst hij langs alle 25 gemeenten in zijn provincie. Slapen doet hij daarbij in een tentje of bij mensen thuis. Wij spraken hem vanochtend. Meneer Bakker, u dacht ouderwets flyeren, dat gaat moeilijker in deze coronatijd, dus ik stap maar op de fiets.
Ja, ik hou van fietsen en Overijssel is prachtig. Dus nou, een mooie combinatie als je dan ook nog campagne kan voeren gelijktijdig.
Ja, want u bent woensdag begonnen. Hoeveel kilometer heeft u er inmiddels op zitten?
Ik heb gisteren 87 kilometer gefietst. En vandaag het volgende. Ik ben gisteren begonnen.
Mm-hmm.
Donderdag ben ik begonnen.
Oh, excuus, ja.
Dus nu, elke dag is zo'n 80 kilometer, 80, mm-hmm. 90. Beetje afhankelijk van met wie ik precies een afspraak heb.
Ja. En u heeft toch niet de afgelopen nacht in een tentje hoeven slapen, hè?
deze keer niet. Nee. Ik heb alles bij me. Mm-hmm. Dat een van de principes is nu wel van, ja, corona-proof. En eigenlijk is overal ook een slaapplek voor me geregeld. Maar mocht er nou, om welke situatie dan ook, dat even niet kunnen, weet je, dan heb ik gewoon mijn tent bij me met alle spullen en kan ik gewoon in een tuin bij iemand slapen, zodat ik de volgende dag gewoon weer door kan.
Ja.
En dat vind ik veilig voor mezelf en dat is veilig voor de anderen en de mensen die ik daar later weer om. Zekerheid voor alles.
Ja. U staat op plek 43 van de lijst. Dat is een zo goed als onverkiesbare positie. Waar mikt u nou op met uw fietstocht?
Nou, wij hebben heel veel moois in Overijssel te bieden. Dus ik wilde heel graag Overijssel nog eens wat extra op de kaart zetten. Ook in deze campagneperiode. En ik wilde D66 in het bijzonder natuurlijk zichtbaar maken. Ook dichtbij. Die echt op zoek is naar de verhalen van mensen en organisaties in Overijssel. Dus daar leer ik zelf als statenlid van Overijssel natuurlijk ook van. En dat kan ik ook weer aan mijn, misschien wel toekomstige collega's, maar in ieder geval aan collega's binnen D66 in de Tweede Kamer ook weer signalen doorgeven. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als er ongelooflijk veel mensen op mij gaan stemmen en ik het zelf in de Tweede Kamer mag gaan vertellen.
Want wat hebt u geleerd over Overijssel tijdens uw tocht, wat u nog niet wist?
Nou, gisteren had ik een indrukwekkend mooi gesprek met een ondernemer die echt aan het zoeken is van hoe kan ik nou van boer tot bord, dus die hele korte keten, hoe kan ik dat nou organiseren? Want die heeft meerdere concepten nu op de agenda staan en rolt dat ook uit. Maar is ook en is blij met de provinciale ondersteuning, maar heeft ook vanuit het ministerie van LNV... Ja, zijn er ook nog regels die hem belemmeren in, maar gemakkelijker zorgen dat die lokale producten op de markt komen. Ik wil heel graag dat btw-tarief lager hebben voor lokale producten. Dat komt dan binnen op het moment wanneer je ook echt een ondernemer ziet die met zijn restaurant zeg maar aan de rand van de afgrond staat vanwege de corona. En aan de andere kant het ondernemerschap in zijn bloed heeft. En nieuwe concepten ziet, maar dan wet- en regelgeving wat belemmerend is. Ja, daar leer ik wel van. Dan word ik alleen maar strijdvaardiger, zeg maar, om er iets mee te kunnen gaan doen.
Heeft u al een appje gehad van mevrouw Kaag met een duimpje om u een hart onder de riem te steken tijdens uw tocht?
Ik heb al een filmpje van haar gehad. Dus ze heeft een filmpje naar me gestuurd. Publiek filmpje, staat op Twitter en Facebook en wist wat allemaal. Met Toy Toy en... Ik vind het geweldig wat je doet. En het gaat vooral om, ik wil heel graag gesprekken met mensen hebben. Ook als het een keer schuurt. Als het moeilijk is. Vanavond zit ik in een meeting die dan weer via stream, via YouTube uitgezonden wordt. Waarbij het gaat over de woonopgave voor jongeren. Het gaat over het sociale domein. Het gaat over Lelystad Airport. Ja, weet je, ook met mensen die... Misschien ook wel soms zeggen van D66, je doet er veel te weinig aan. Of D66 is helder in je standpunt. Ja, ik vind het wel fijn om met die mensen ook het gesprek te mogen aangaan. Dus, dat is ook een manier van verbinding zoeken, zeg maar. Soms tegenstellingen zijn soms heel groot. Nou, ik fiets graag naar mensen toe om het gesprek en het dialoog goed aan te kunnen gaan.
Helder. Meneer Bakker, dank u wel en ik wens u nog veel succes. In de coalitie is D66 zich steeds meer openlijk aan het afzetten tegen het strenge coronabeleid van het eigen kabinet. Dat bleek eens te meer toen nummer 2 van D66, Rob Jetten, bij Jinek Rutte wees op een opvallende verslaving.
Een testbewijs, mag je weer die winkel in, mag je weer naar een theater, kun je weer naar een festival of naar fysieke hoorcolleges. Omdat we er allemaal heel erg naar snakken. En ik was ook zondag bij dat RTL-debat echt wel een beetje geschrokken dat buiten Sigrid Kaag alle lijsttrekkers daar de rode knop in drukten en dus eigenlijk allemaal aan diezelfde lockdownverslaving vastzitten als Mark Rutte op dit moment zit.
Ja, ze ontbrak bij het verkiezingsdebat van RTL 4. Maar desondanks is Lilianne Ploemen optimistisch over de aanstaande verkiezingen. In Nieuwsuur geeft ze een voorzichtige indicatie van het aantal zetels dat ze wilt behalen.
Waar zet u op in? Hoeveel zetels?
Nou, weet u wat het is? De vorige verkiezing die we hadden in 2019 was de Partij van de Arbeid de grootste partij van Nederland.
Ja, de Europese verkiezingen bedoel je?
Ja, dus we zullen het zien.
Dus je bent optimistisch?
Natuurlijk. Ja. Want ik merk ook...
Boven de 10? Hoeveel?
Ik heb gezegd dubbele cijfers.
Veel mensen konden deze week niet wachten om weer naar de kapper te kunnen. En zo ook Geert Wilders. De PVV-leider liet via Twitter weten dat hij zijn lange manen inmiddels onder handen heeft laten nemen. Bij een foto van een berg afgeknipte blonde lokken schrijft hij: eindelijk, leven de kappers! Wilders kan dus met een frisse koep de campagne hervatten. Kees van der Staaij die kreeg een lift van poontpresentator Rutger Kastricum. Voor het programma De Hofkar werd de SGP-leider van zijn huis naar Den Haag gereden. Tijdens het ritje blijkt Van der Staaij over meer talent te beschikken dan wij vooraf dachten.
Ja.
Kan u hier nou zelf wel naar kijken?
Ja, dat gaat. Ja.
Niels, als we even de agenda erbij pakken, waar kijk jij dan naar uit?
Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Normaal is een verkiezingscampagne altijd het moment ook voor parlementaire verslaggevers om hun vleugels uit te slaan en in de provincies te gaan kijken, zaaltjes, markten, dat soort dingen. Nou, er wordt wel geflyerd hier en daar. Er zijn wel een paar online vragensessies, maar ja, echt het klassieke campagne voeren, dat blijft eigenlijk uit. Het is een beetje gezapig, natuurlijk door de beperking van de coronamaatregelen, maar ook juist omdat corona alles een beetje plat slaat.
Nou, vreemde tijden dus.
Zo is het, ja.
Maandag 8 maart, dan ploft er een speciale verkiezingskrant op de mat. 5 lijsttrekkers zijn voor eventjes hoofdredacteur van De Telegraaf en maken een eigen bijlage. Op zondag 7 maart zijn ze op de redactie van De Telegraaf en u kunt dat live volgen via onze site en in de app. Op dit moment wordt achter de schermen al ijverig gewerkt aan het maken van de krant.
Een column van Kluun, maar ook leuke tekst, hè? Ook over het onderwijs thuis en de stemkiezer, de stemwijzer. En Marja Lus dan, van rechercheur naar politica. En dan hebben we de hondenvrienden. Daar hadden we ook, geloof ik, Rob bij, toch? Een foto van Rob en zijn hond. En Vera.
Ja.
Wat voor hond is dat? Vera en Pien.
Ja.
Hoe heet die honden eigenlijk?
Dit was hem, de stembus voor vandaag. Morgen zijn we er weer met een nieuwe campagne-update van de Tweede Kamerverkiezingen. Graag tot dan.